Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Ik wilde eigenlijk naar David gaan vandaag. David was, uit de Bijbel dan, hè? David was een echt jong nog. Toen hij koning werd gezalfd. 15 jaar. 15 is jong. Is er iemand 15 hier? 15? Hoe oud ben jij? 15, precies 15. Nog anderen? Nog iemand 15? Je bent de enige 15 jaar. Jong, dat is jong. En hij, zijn vader heette Isaï en hij hoedde de schapen van zijn vader. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat dan gaat. Hè? Als je dan ook wel eens naar die documentaires kijkt in die landen. En dan zie je die schapen, dan zie je die schaapsherders. Het is lekker warm weer. Daar, de zon schijnt. Het is vredig, het is rustig. Want het is niet meer zoals vandaag. Het was een paar duizend jaar geleden. Dus het is rustig, het is vredig. Ja, wat David dan zo de hele dag doet. En dan kan ik me niet anders voorstellen dat hij speelt zijn harp en hij zingt. Dat betekent dus dat hij op een of andere manier een instrument heeft, dat hij dat meeneemt. Tegenwoordig zouden ze een Gameboy meenemen, of bestaat die niet meer, hoe heet dat? Een iPad of een telefoon meenemen en dan de hele dag scrollen daar. Weer de hele dag scrollen, want er is niks te doen. Maar hij nam gewoon zijn harp mee. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat dan vergeet. Wat moet hij anders doen? En dan gaat hij daar. Zo ontstaan ook die psalmen en dergelijke. Kijkt hij naar de sterren. Dan krijgt hij een openbaring van God. Hoe jong die ook is. En dan begint hij gewoon te zingen. En God te prijzen. God te loven. De Heilige Geest die komt dan daar. Over hen en dan ervaart hij dat. Net als wat ik vorige week heb besproken. Zo'n besef krijg je dan. Zo moet het gegaan zijn. En ik denk, hij moet een slinger. Zijn slinger moet hij meegenomen hebben. Dat ging de hele... Ja, wat moet hij anders doen? Dat ging de hele dag. Ja, dan zit hij daar op die schapen. Met die slinger. Heeft hij bijvoorbeeld een blikje cola neergezet. Of een boom of whatever. En dan ja, proberen om met steentjes dat om. Zo kreeg hij eigenlijk ook de skills om met die slinger om te gaan. Denk ik zo, want ja, ik kan me niet voorstellen dat hij nooit met die slinger aan de gang was. Want hij moet daar goed in geworden zijn. En zo, ik kan me voorstellen dat zo ongeveer zijn leven er op dat moment, toen hij 15 was, uitzag. Achter de schapen van zijn vader. Soms met de harp. Soms zingen. Soms met de slinger. En dan plotseling komt daar de dienaar van zijn vader aanrennen. En David, David, je moet naar huis. Je moet naar huis komen. Nou, wat raar. Ik bedoel, de hele dag gaat het gewoon op zijn gemakje. Doing your own thing. Ja, je moet naar huis komen, want de profeet is er. De man Gods is er. Nou, als de man Gods in je huis kwam, dan was dat dan was dat heel wat. En hoe heette die man Gods? Samuel. Die was gekomen. Want God had tegen Samuel gezegd, Samuel, ik heb mijn man gevonden naar mijn hart en jij moet hem tot koning zalven. Maar er was een andere koning. Dat was Saul. Maar Saul was ongehoorzaam. Al een paar keer. En op een gegeven moment zei God, het is genoeg. Ik ga een andere koning. Ik wil iemand hebben die mij gehoorzaam is. En hij vond dus iemand naar zijn hart. En dat was eigenlijk kleine David. En hij had 7 broers, dus die waren thuis, die waren ouder. En Samuel komt dan binnen het huis van Isaï. Die 7 broers komen voor. En ja, daar komen ze, hè, allemaal. Ja, dat. Groot en sterk en zagen er goed uit. Dus Samuel die dacht, nou, dat moet hem wel zijn. En elke keer dacht hij, dat moet hem wel zijn. Maar elke keer zei de Heer tegen Samuel, nee, dat is hem niet. Oh, dat moet hem wel zijn. Nee, dat is hem niet. Zie je, en dan zegt de Bijbel zo mooi, dat komt nou omdat wij mensen, wij zien aan wat wij voor ogen zien, maar God kijkt naar het hart. Het hart kennen wij niet, maar God wel. Wij kijken dus naar het uiterlijk. En dan denken wij, hebben wij een bepaalde gedachte over iemand, maar we kunnen er helemaal naast zitten. Echt helemaal naast zitten. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat Saulus, de christenen, de pinksterchristenen, dat die vervolgden, in de gevangenis gooiden, zelfs doden, hadden wij nooit kunnen bedenken dat dat de man is die God op het oog had om te gebruiken. Nooit. Omdat wij kijken wat voor oog is. Maar God ziet het hart. En Saulus was ook een man met een oprecht hart. En hij dacht het voor de Heer allemaal te doen, maar hij deed fout. Hij wist het zelf niet en hij zag het zelf niet. Maar God kende wel zijn hart. Want toen zijn hart veranderde en hij een ontmoeting met Jezus had, of andersom, hij een ontmoeting met Jezus had en zijn hart werd veranderd en hij werd vervuld met de Heilige Geest plak daarna, werd het een Paulus, een hele andere man. Werd het een rebel voor Christus. Want diezelfde rebelse geest die hij had tegen Christus, toen de Heer Jezus met hem klaar was, had hij diezelfde, ja, ik wil het dan niet eigenlijk rebelse geest noemen, maar diezelfde, nou, diezelfde, puntje, je weet wat ik bedoel, maar ik kan het juiste woord niet vinden, diezelfde, ja, vuur, ziel, om ook voor Jezus zijn stand in te nemen. Want die man heeft tegenstand gehad, zeg. En David ook, die zat daar op het veld. Nee, die is het niet. Bij het einde, maar hoe kan dat nou? Het moet een van die zijn. Is er nog een zoon dan, misschien? Ja, ik heb er nog eentje. Maar ja, dat is kleine David, 15 jaar. Die hoedt de schapen daar. Nou, niemand zou bedenken dat misschien dan degene is. Nou, Samuel was gelukkig een man gods. Hij zegt, haal David. En zo kwam die jongen David halen. En dan komt David binnen. En dan is daar gelijk een klik van de Heilige Geest tussen God en tussen zijn knecht. Zie je, er zijn van die kliks. Ik weet dat bijvoorbeeld zelf. Ik heb dat met iets. Als ik iets voor de Heere moet tot stand brengen met een huis of een land, zoals met Oases. Dan kan ik naar verschillende dingen kijken en dan bij één, dan heb ik zo die stem binnen. Dit is het. En dan weet je, dit is het. En zo had Samuel dat ook met David. Dat is hem. Dat is de stem van de Heilige Geest waar we vorige week over spraken. Dat we veel meer hem moeten leren kennen. En dat we veel meer gehoorzaam moeten zijn aan die stem. Soms die hele zachte, stille stem binnenin jou die jou iets zegt. Gods kinderen moeten daar veel meer mee leren omgaan, naar luisteren en gehoorzamen. Oh, lieve mensen, de Heilige Geest bemoeit zich in de kleinste details, met de kleinste dingen als je het met God bepraat. Echt, zo is hij. Zo David, die wordt daar tot koning gezalfd. 15 jaar. En dan in diezelfde tijd, aan de andere kant, gaat het steeds slechter met Saul. Want God had Saul verworpen. Hij was echt niet één keer, maar een paar keer echt ongehoorzaam geweest. En dat merkt hij. En dan gaat het steeds slechter met Saul. En Saul krijgt last van een boze geest, waardoor die boos wordt. bang, angstig en boos. En dat is een hele nare geest. Als je bang, angstig en boos wordt. En nou, op een of andere manier hebben ze dus gehoord over David, hoe hij speelde en hoe hij zong. Dus Saul laat kleine David halen. Lieve mensen, dat moet allemaal door God georchestreerd worden, want anders werkt zoiets niet. God brengt altijd alles samen. David die wordt dan gehaald. En als David dan op zijn gitaar gaat spelen en hij gaat zingen, dan komt daar zo'n rust uit dat Saul elke keer als hij dus last daarvan had, David liet halen. Hij speelde, hij zong en dan kwam hij weer tot rust. Het was dus een soort medicijn geworden voor Saul. En belangrijk ook voor Saul. En dit was eigenlijk ook de reden. Dit zit erachter dat dit verhaal tot mij kwam. Toen dacht ik, ik zong vroeger ook nog wel eens een beetje. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk een paar liedjes maken waar rust uit voortkomt. Dus geen uithalen, geen drukken, geen allerlei ingewikkelde dingen. Gewoon heel eenvoudig rustig zingen, rustig spelen, zodat je dat aan kan zetten en dat je tot rust kan komen. Wij hebben het gebruikt bij al onze kinderen als ze gingen slapen. En nou doen mijn kleinkinderen het. Ja. Je valt in slaap ermee. Heerlijk als je met de muziek van David Maasbach in slaap valt. Maar daar heb ik het ook voor gemaakt. In de rust. En dat gebeurde bij Saul ook. En zo ging dat dus keer op keer. En dan gebeurt er dus iets in het leven van David. Hij is inmiddels een jaar of 18. Dat is een belangrijk moment. En er zijn momenten in het leven van Gods kinderen die zijn belangrijk. Die moet je kunnen zien, onderscheiden. Die zijn belangrijk voor jou in je leven. Want dan zegt zijn vader, zijn broers zitten in het leger. Zijn vader zegt, David, ga naar je broers daar op dat slagveld. Want geef ze maar wat brood en kaas en zo. En vraag dan gelijk hoe het gaat met de strijd. Want er was een strijd gaande tussen de Filistijnen en Israël. Die allebei op een berg stonden. En daar was een dal. En in dat dal kwam Goliath, de reus van de Filistijnen, de kampvechter. Die kwam elke dag naar buiten om te vloeken, te schelden. En de God van Israël te honen. Dat was gaande. Maar die reus, die kampvechter, was zo groot en zo ontzettend lelijk dat niemand durfde het op te nemen tegen die reus. En dan komt David dus daar op dat toneel, zeg maar, en dan hoort hij die reus praten. En dan zie je dus dat de geest Gods eigenlijk al in die man, in die jonge man bezig was, aan het werk was, dat daar was totaal geen klik. Dat was een soort anti, een soort botsing. Ik heb dat ook als ik bijvoorbeeld mensen hoor vloeken. Dat botst zo tegen mij dat ik dat niet kan verdragen als mensen GVD bijvoorbeeld zeggen. Vreselijk vind ik dat. Dat gaat bij mij door merg en been heen. En zo was dat met David ook. En hij hoort dat. En dan zegt hij, ja, maar luister eens, dit kan toch niet? Wie gaat hier wat aan doen? Want hij was de jongste, hè, een jaar of 18. De rest was allemaal ouder. En nog eens een keer in het leger. Hij was eigenlijk een schaapsherder. Maar dit kan toch niet? Er moet toch iemand wat... Die man moet weg. En dan niemand die durft. En dan, kijk, dit is dat belangrijke moment. Want deze dag verandert het hele leven van David. En er zijn momenten in je leven wat je hele leven zal veranderen. Voor mij was dat bijvoorbeeld toen de Heer mij het werk van mijn vader liet overnemen. dat was een hele turbulente tijd, in de jaren 90. En broeder Haat, die broeder Mugge, u was daarbij. Een van de hele weinigen die daarbij was. U heeft dat zien gebeuren, wat er allemaal gebeurde. En we zaten in een enorme storm in de gemeente, in het werk. Dat ik kreeg te maken met een hele moeilijke, stormachtige situatie met de oudsten, de dienende broeders, de gemeentes, de voorgangers. Dat was. Maar dat was wel mijn moment. Toen mijn vader handen oplegde en mij inzegende en dat ik het werk moest overnemen. En dat had David daar ook. Dit was zijn moment. Niemand deed dat. En dan stapt hij naar voren. Dan krijg je eerst nog dat hij dat harnas aan moet doen. En dat hij zegt, nee, Saul, dat werkt niet. Veel te groot. Ik ben dat niet gewend. Ik moet gewoon mijn slinger hebben. Geef mij mijn slinger, maar dan doe ik het daarmee. Want dat is wat hij de hele dag deed. En hij vertrouwde op God. En dan stapt hij op het toneel en dan krijg je dat gevecht. En dan wint David en dan hakt hij die hele lelijke hoofd van Goliath eraf. En dan is er een grote overwinning. Kijk, en dan wordt David op het schild gehezen als bijna een god. Een held. Want hij heeft de grote Goliath verslagen. Dat was zijn moment dat God hem op het toneel bracht. Mijn vader had dat in de tijd van Osborne. Want mijn vader was al voorganger en onbekend. Toen kwam Osborne, hij werd de vertaler. En vanaf dat moment kreeg het hele werk en daarna Maasbach kreeg een boost. Waardoor het werk groeide aan alle kanten. Dat was zijn moment. Mijn moment met het overnemen. Davids moment met die reus. En dan verandert iets. Kijk, het mooie daarvan vind ik, en dit zijn voorbeelden van mij, waar ik mijn principes uithaal in mijn leven, in mijn gezin, mijn huwelijk, het werk in de gemeente. Want papa leerde dat al, maar die verhalen die onderbouwen dat. Dat als David dan die reus verslagen heeft en iedereen hem bejubelt bijna als een god. Dan staat er en David gaat weer terug achter de schapen van zijn vader. Dat is een voorbeeld. Als je zo'n moment meemaakt dat de Heere God je gebruikt voor iets bijzonders. En iedereen bejubelt je dat je gewoon de volgende dag weer terug gaat achter de schapen. Want je bent gewoon een knecht van God, hè? Een dienaar. En dat blijf je, alle eer aan de Heere. En dat doet David. Hij gaat weer terug achter de schapen. En dan van tijd tot tijd wordt hij geroepen door Saul om daar te spelen. En dan op een zeker moment, dan heeft Saul het door. Want de meisjes die zingen door het hele land. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Saul hoort dat. En er begint jaloezie begint er in het hart te komen. Want Saul hield van David. En dan komt de jaloezie in het hart van Saul. Lieve mensen, dingen in het hart moet je soms opruimen. Voordat het te groot en te sterk wordt. Maar dan zie je dat Saul dat niet doet en dat het steeds erger wordt. En op een gegeven moment dan gebeurt het dus weer. En David zingt dat Saul zo boos is dat hij een speer pakt en naar David gooit om hem te doden. Daarin kunnen wij weer, dat is een van mijn mooiste lessen die ik geleerd heb van David. David had hij kon twee dingen doen. Hij kon de speer uit de muur trekken en teruggooien. Of hij kon wegrennen. Duiken en wegrennen. En hij koos om te duiken en weg te rennen. En dat heeft mij de les geleerd, mij persoonlijk. Dat als mensen, wie ze ook zijn, of het nou broeders en zusters zijn of mensen van buiten die dingen zeggen, schrijven of doen, om dan niet de speer te pakken en terug te gooien. Want lieve mensen, als je dat doet, dan word je precies hetzelfde als hun. Als David de speer uit de muur had getrokken en terug had gegooid wat hij makkelijk had kunnen doen, dan had hij het hart van Saul gekregen. Maar hij koos om het in de handen van de Heer te leggen. En hij dook en hij rende weg. En dan begint eigenlijk een hele lange tijd van jaren dat hij voor Saul op de vlucht moet, van grot naar grot. Wel 15 jaar. Dat is een lange tijd. Als je op de vlucht bent, 15 jaar. En dan zit David op een gegeven moment in een grot. Hij was daar zo gewend om met God te praten. Hij vertrouwde op de Heer. Luister, hè. En hij was al gesalfd. Hè. Hij was eigenlijk al de koning. Hij was het al. En toch laat God hem door al die dingen heen gaan. Zo was God jaren bezig om het karakter, het hart van David te kneden, te vormen. Te maken als een man naar zijn hart. En dan op een gegeven moment, daar kan je ook weer wat van leren. Dan zit David dus in een grot en dan komt Saul met zijn mannen in diezelfde grot. Terwijl Saul erop uit was om hem te doden. En dan schuilt David, die schuilt achter de rotsen en dan gaan ze slapen daar. En dan heeft David de gelegenheid om in één klap van zijn vijand af te zijn. Eén klap. Hij kon zo de speer pakken, Saul sliep om hem door Saul heen te doen. En dan was hij van zijn probleem af. Dat denk je, hè? Dat denk je, als je dat doet, dan ben ik van mijn problemen af. Nee, dan beginnen ze pas. Dan zie je het hart van David weer. En het bonst, het bonst in zijn hart, zegt de Bijbel. En hij zegt, nee, ik ga de gezalfde van God niet aanraken. Ik laat dat aan God over. En dan als je de verkeerde vrienden hebt. En dat is ook altijd een probleem, dat je de verkeerde raadgevers hebt. De verkeerde vrienden die je dan advies geven, maar naar het vlees. Sympathiseren met jou, oh, dat is fijn gevoel, maar ze geven het verkeerde advies. David, joh, David, dit is het moment dat God jou geeft. Klinkt mooi, hè? Dit is een moment dat God jou geeft. Je kan er nu mee afrekenen. Nu of nooit, David. En dan sluipt David naar Saul toe. En dan snijdt hij met een bonkend hart een stukje van zijn mantel af. Zeg daarmee eigenlijk, ik laat het in de handen van de Heer. En dan gaat hij terug en dan de volgende dag. Dan laat David daar vanaf de rotsen zien, Saul, kijk, ik had je kunnen doden. Ik had het kunnen doen, maar ik heb het niet gedaan. Zo mooi, deze dingen, hoe wij moeten omgaan met onze vijanden. Laat ze in de handen van God. Dien de Heer met een blij hart. Wees dankbaar aan deze plaats. En geloof niet alles wat ze zeggen, schrijven en doen. Hoe vaker hebben ze niet gezegd dat wij een secte zijn? En volgens sommigen ben ik de grootste secteleider van Nederland. Geloof het niet allemaal. Maar goed, ik ga het ook niet bewijzen, want mijn advocaat in de hemel, die houdt zijn mond. En dan laat ik het maar waar het is. En dan ga ik gewoon door met de dingen die de Heer me gegeven heeft te doen. Om te onderwijzen hoe wij met een rein hart de Heer kunnen dienen, waardoor je zelf vrij blijft, blij blijft, gelukkig blijft, dankbaar blijft. In de overwinning, er is vrede in ons huis, rust, blijdschap. Elke dag danken we de Heer. Heerlijk toch? Al die lui die allerlei dingen schrijven en doen. Ik ben het al zo gewend, mijn hele leven al. Ik vind het alleen zo jammer dat de kinderen Gods, de schapen, zo vaak heen en weer, omdat ze hun oor te luisteren, zal het waar zijn. Ach, lieve mensen, hou op. Hou op. Ze hebben me al voor alles uitgemaakt. Hou op. De Heer zegt, je bent gezegend als ze liegende kwaad van je spreken. Ik ben juist zo blessed. Zo blessed. Ja. Dus David is dan in de grot. Nou, dat gaat zo verder. David is gesalfd, maar nog steeds niet echt de koning. Want Saul is nog koning. Maar je ziet dus, omdat Saul zich niet bekeert, dat het steeds erger met Saul wordt. En ik heb gezien aan al die mensen, ook die hier zijn weggegaan of whatever, in andere gemeentes, dat als ze zich niet bekeren, dan gaat het slechter en slechter. En ook met hun gezin, kinderen en kleinkinderen. Echt. En natuurlijk kunnen ze mij ervan dan de schuld geven van bepaalde dingen. Dan denk ik, ja, je doet maar. Maar waar het probleem zit, in je eigen hart. Ik heb maar één woord, je moet je bekeren. Want God is genadig. Barmhartig, vol van goede tierenheid. Dan wil je graag vergeven. Dan ontvang je gezondheid, blijdschap en vreugde en overwinning. En zo ging het bij Saul dus steeds slechter, omdat hij zich niet bekeerde. En dan op een gegeven moment, dan gebeurt er iets belangrijks bij de twee. Want David die wil eigenlijk voor Saul vluchten naar het land van de vijand. Wat hij niet wist, David, was dat Saul al bijna aan zijn eind was. Want hij was naar de waarzegger in Kondor gegaan. En als er één ding verboden was, waar de doodstraf op stond, dat was als je naar waarzeggers toe ging. En Saul was degene, en daarom is dit wel heel triest, want Saul, eigenlijk is het een heel triest verhaal, want Saul was echt een goede koning in het begin. Hij profeteerde, hij was een goede koning. Hij had God lief en hij stond, je zou zeggen, in vuur en in vlam voor God. En ik vind het verschrikkelijk om soms mensen te horen en te zien die in vuur en vlam van God stonden en niet meer naar de kerk gaan. Of allerlei dingen doen, zeggen. En ik denk, dat past helemaal niet bij een ware christen, bij een kind van God. Zo was Saul, die was naar die waarzegger gegaan. Hij was juist degene die in het begin God gehoorzaam was om al die waarzeggers het land uit te gooien. Dat was Saul. En dan gaat hij zelf naar een waarzegger, want Samuel was er niet meer. En hij wil met Samuel praten. Dan gaat hij naar een waarzegger om met de doden te praten. God had het allemaal verboden. En hij was er al geweest. David wist dat nog niet. En dan niet lang daarna, dan komt daar een gevecht. En dan komt Saul met zijn zonen op één dag om. En dat is het einde van Saul. Hoe triest. Hoe verschrikkelijk triest dat leven van Saul is geworden door zijn eigen wijsheid, ongehoorzaamheid, eigen gerechtigheid. En niet alleen van hem, maar ook van zijn kinderen die hij meegesleurd heeft. Want ik heb geen tijd om over Jonathan, zijn zoon, en David te praten. Dat is ook een heel verhaal. Zo komt er dus een einde aan Saul. En dan wordt David pas koning in het land. Hij was al lang gezalfd, al 15 jaar geleden als jongeman gezalfd. En als hij dan 30 jaar is, dan wordt hij koning. Ja, dan gaat David regeren. En na vele lessen is hij is de beste koning geweest die Israël ooit gehad heeft. En als David dan eindelijk in zijn paleis zit, heel mooi paleis, hij is ouder, dan kijkt hij uit zijn paleis en dan ziet hij daar in de verte ziet hij de grote tent, de tabernakel waar God woonde. Want die was nog steeds daar zoals Mozes het had gemaakt in een tent. En hij zit natuurlijk in zijn troon, in zijn paleis. En dan krijgt hij het verlangen in zijn hart om voor God een tempel te bouwen, een huis te bouwen. Zodat God niet meer in een tent hoefde te wonen, maar in een mooie tempel. Van hout, steen, goud, zuiver goud, veel zuiver goud. En dan vertelt hij zijn plan aan de profeet na Samuel, dat was Nathan. En hij vertelt dat dus tegen Nathan. Nathan, ach, God woont nog steeds in die tent die Mozes heeft gemaakt. Ik heb in mijn hart om echt een mooie tempel, een huis te bouwen. Zo en zo en zo. En Nathan wordt enthousiast. Mooi als je enthousiast wordt, hoor. Ik hou van enthousiaste mensen. Ik heb een hekel aan natte dekens. Ik heb sowieso wel een hekel aan natte dekens. Maar ik bedoel de natte dekens die altijd het vuur doven wat God probeert op te... Je hebt van die mensen, dat zijn natte dekens. Je hebt een geweldige tijd gehad en een heerlijke worship en een aanbidding of een geweldige boodschap, geweldige dienst. En dan kom je met uit de dienst en dan praat je met ze en dan hebben ze het net over dat ene bijvoorbeeld wat niet goed werkte of zoiets. Dat noem ik een natte deken. Dat blust gelijk weer het vuur in je. Zorg dat je geen natte deken bent. Sta zelf in vuur en vlam. En Nathan die stond ook in vuur en vlam. Een huis voor God, ja. Diezelfde nacht praat God tot Nathan en zegt... Nathan, ik wil niet dat David mij een huis bouwt. Hij heeft veel strijd, veel bloed gevloeid. Ik hoef die niet eens allemaal uit te leggen. Het is gewoon, ik wil niet dat David mij een huis bouwt. Zijn zoon gaat mij een huis bouwen, maar niet David. En Nathan moest dus terug naar de koning om hem te vertellen dat hij niet degene was die dat mocht doen. Nou, dat is in die tijd, ik praat nou niet over Alex in zijn paleisje daar. Ik heb het over de koning die in die tijd, als hij zo deed, was het zo. Hè? En als het zo was, was het zo. En er waren veel koningen daarna die heel wat van die profeten hebben omgebracht, die nieuws brachten wat niet zo fijn was om te horen van de koning. Zo, hij moest komen en hij moest aan een hele enthousiaste David die een huis wilde bouwen vertellen, ja, gaat dat huis niet bouwen. En dan vertelt Nathan dat aan David en dan zie je weer het hart van David, hoe wij moeten reageren als God zijn vinger op de zere plek legt. Want David buigt zich dan en dan gaat hij niet, dan gaat hij er niet tegenin rammen. Nee, hij neemt dat aan, hij accepteert dat en hij gaat plannen maken. En hij gaat goud verzamelen, hout verzamelen, tekeningen maken. Allemaal voor zijn zoon om het huis te bouwen. Hij werkt dus wel mee op daar waar het kan. Prachtige ervaring. Terwijl hij dan bezig is met al die plannen. En daar was hij werkelijk helemaal mee bezig. Want dat was iets groots. Hè? Iets heel groots. Dan heeft hij overgewerkt 's avonds. En dan komt hij op zijn balkon, zeg. En dan kijkt hij een stuk naar rechts, beneden. En dan ziet hij een bloedmooie vrouw. Naakt. Ik zie sommige glunderen hier. Ja. Nou, lieve mensen, op zich is dat niet de issue. Als je wel eens een naakte vrouw ziet, trouwens in Nederland. Ja, in vele landen zie je dat helemaal niet. Hè? Helemaal niet in de moslimlanden. Maar hier zie je billboards op tv en noem maar op. Het kan niet op. En er is nog een tijd geweest voor deze jonge generatie dat het helemaal losbandig was op tv. Maar hij ziet dus een naakte vrouw. Nou, op zich is dat dus niet echt het probleem. Maar hij bleef maar kijken. Bleef maar kijken. En dan gebeurt er iets in zijn hart dat hij begint daar lust te krijgen in die vrouw. Kijk, en dan begint het hele spel. En lieve mensen, of je nou jong bent of oud bent, overspel doe je niet in een dag. Dat zijn allemaal stappen naar het punt toe. Maar het begint wel ergens. En dat is waar je voor moet zorgen. Je moet je in een positie brengen dat je moet kunnen winnen. En dat deed hij niet. En dan begint dat hele spel. En het einde van het spel is dat hij een moordenaar is door Uria te vermoorden. De man van die vrouw, Bathsheba. En een overspeler, David, de man naar Gods hart. En dat gebeurt er als je in dat web terechtkomt. En je komt er niet uit. Want meer dan een jaar heeft hij het verborgen gehouden, dit, hè. Niemand wist het. Maar luister, lieve mensen, je kan het verborgen houden voor iedereen, maar niet voor God. God ziet alles, God hoort alles. God weet wat in het geheim bezig is. Echt. Dit is een fles water, denk ik. God weet wat in het geheim bezig is. Hij ziet diegene die een naar iets over het werk of de gemeente op de computer stiekem de lucht in gooit ergens. Hij ziet wie dat is. Ik hoef daar niet mee, ik hoef die speer niet te pakken als ze iets hebben geschreven of gedaan of gemaakt. Dat hoef ik niet te doen. God ziet het. En vroeg of laat rekent hij ermee af. Ons punt is dat wij het in de handen van God moeten leggen en het daar laten en er niet zelf mee bezig zijn. Want de duivel wil alleen maar dat jij het zelf gaat aanpakken. Laat het aan God over. Ga de Heer gewoon dienen. En dan moet Nathan weer komen. Nou, Nathan kon niet naar hem toe gaan om de koning gelijk te zeggen: jij hebt bab, bab, bab gedaan. Dat kon niet. Dus hij maakt een mooi verhaal over die rijke man met dat ooilammetje. Ga het zelf maar lezen, dat verhaal. Prachtig verhaal, hoe Nathan dat dan brengt aan David. David wordt eerst kwaad op die rijke man. En dan zegt Nathan ineens: maar David, jij bent die man. Jij hebt gedaan wat die man deed. En dan komt er ineens daar, dat gebeurt in een split second, dat God zich openbaart, dat jij het ziet en beseft en weet. En dan zie je weer hoe David reageert. Hij valt op zijn knieën. Hij had makkelijk, net als andere koningen, Nathan af kunnen maken. Hij had het kunnen blijven bedekken. Had hij allemaal kunnen doen. Maar David kiest voor de weg van het snelste herstel. Hij valt op zijn knieën en hij zegt: o God, vergeef mij. U mag alles van mij nemen, mijn koninkrijk, alles. Maar niet uw Heilige Geest. Ja, dat niet. Dat niet. Want dat was hetgene wat vanaf het begin, toen hij zelfs herder was, gewoon zong en voelde, ervaarde die eenheid met God. En lieve mensen, ik heb dat ook altijd beschermd in mijn leven. Als God mij iets zegt om te zeggen of te doen, ik doe het. Want ik wil niet dat er iets tussen hem en mij in komt te staan. Zeker geen ongehoorzaamheid. En dat is iets wat je moet leren. En dan wordt dat kind ziek, wat geboren wordt uit David en Bathsheba. David is dus vergeven. En dan wordt dat kind ziek. David begint te vasten. Nog eens een keer te vasten, elke dag. En dan uiteindelijk, hij eet niet. En hij wast zich niet. En de mensen om hem heen zien dat. Die denken: het is afgelopen met David. En dan sterft het kind. En dan ineens gaat hij wassen en eten. En dan zeggen ze: maar hoe kan dat nou? Het kind, toen het nog leefde, was je zo. En nou het dood is, ben je zo. Hij zegt: ja, toen het nog leefde, had ik nog hoop dat God het kon redden. Maar het kind komt niet meer naar mij, maar ik ga straks wel naar hem. Dat vind ik ook al zo mooi, dat hij dat eigenlijk al profiteerde en zegde. En dan wordt David hersteld. En dan ontvangt hij zijn vrede, rust en blijdschap terug. En het einde van Davids leven, dat zegt dat het woord van God was op zijn tong. En de geest Gods was in hem. Hoe heerlijk om zo oud vandaag te worden. Zo wil ik oud vandaag worden. Samen met jou, Regina. Als ik straks 100 word, dat de geest van God, ik hoop nog zo lang als Jezus vertoeft, hè, want anders ben ik weg. En dan mogen jullie alles hebben. Dat ik 100 word. Ga nou niet schrijven. David heeft gezegd dat hij 100 wordt. Ik weet precies hoe dat gaat. Dat heb ik niet gezegd. Maar mocht het zo zijn en ik vervul al de jaren van mijn leven, dat aan mijn laatste ademtocht dat de geest van God in mij is en het woord van God op mijn tong zal zijn. Wat een heerlijk einde als Jezus mij komt halen en dat ik naar hem toe kan gaan. En eeuwig en altoos. Lieve mensen, ik wil eindigen met een vraag. Zijn er dingen in je leven die misschien niet zijn zoals het zijn moet? Heb je verborgen zonden die je zou moeten belijden aan God? Om te zeggen, ik wil dat niet meer, ik wil dat niet langer. Zullen we even een moment de ogen sluiten? Dit geldt ook voor de livestream-kijkers. Als je de livestream volgt, spreek ik ook tot jou. Ik wil graag samen met je bidden. Laten we deze belijdenis doen. En kom maar vooruit. Schaam je niet, dat deed David ook niet. Hij schaamde zich niet. Hij viel op zijn knieën. Als er dingen in jouw leven zijn, je bent echt niet de enige die staat. Dan zou ik zeggen, ga toch staan en maak een nieuw begin vandaag. We gaan om vergeving van zonde vragen. En de Bijbel zegt, het bloed van Jezus reinigt ons, reinigt jou van alle zonde. Er gaan nog steeds mensen staan, dus ik wil nog één keer vragen, is er nog iemand? En als jij de livestream kijkt, ga staan op de plaats waar jij bent. En als je niet kan staan, leg je hand op je hart voor de livestreamkijkers. Is er nog iemand die zou moeten staan? Doe het vandaag. Maak een nieuw begin vandaag. Beleid je zonde. En zeg mij maar na, zeg maar Vader in de hemel. Ik ben zo dankbaar voor uw liefde. En ook uw genade. Dat u mij wil vergeven. Van al mijn zonden. Al mijn fouten. Alles wat ik verkeerd heb gezegd. Alles wat ik verkeerd heb gedaan. Alles wat ik verkeerd heb gedacht. Reinig mij met uw bloed. Reinig mijn denken. Reinig mijn hart. Reinig mijn geest. Reinig mijn hele leven. Mijn hele wezen. Was het witter dan de sneeuw. Ik dank u, Heer, dat ik uw woord mag geloven. Dat uw bloed mij nu gereinigd heeft. Dat ik vrij mag zijn. Dat ik een nieuw begin heb. Vandaag is een nieuwe dag. Met nieuwe mogelijkheden. Nieuwe kansen. Nieuwe gelegenheden. Ik wil wandelen voor uw aangezicht. Als uw kind. Die u lief heeft. Wandelen in uw geboden. Wandelen in uw wegen. Dank u wel, Heer. U maakt mij blij. U maakt mij gelukkig. Geef mij meer van uw Heilige Geest. Vul mij met uw Heilige Geest. Doop mij met uw Heilige Geest. Zet mij in vuur en vlam voor u, Heer Jezus. Ik bid dit. Ik vraag dit. En ik dank u ervoor. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.